Goedemorgen. Zo, ik voel me niet zo helemaal goed, merk ik. Maar dat is mijn eigen schuld. Gisteravond, of gisteren, lekker een loop gedaan met Marten, u ook wel bekend, Marten Postma. 4 uur over de Vanberg gerend. En ik merk dat ik nu niet zo fit ben. Dus we doen even een slokje water. Ja, zo werkt dat dan. Ja, mooi dat Robert het eigenlijk al begon met de opstanding. Want volgens mij, daar gaat het om, daar draait het om. Het gaat om Christus. En ook dat zullen we vandaag wel weer terug gaan horen in het verhaal wat we vandaag gaan lezen. Ik wil het vandaag met u gaan hebben over Elisa, daar ga ik zo meteen opkomen. Maar ik moest eerst even over het volgende nadenken. Rennie en ik hebben thuis een beetje een verdeling. Over het algemeen kookt Rennie, behalve op de dagen dat zij werkt, want dan kook ik. Het is vrij standaard aan wat er gegeten wordt, maar af en toe probeer je eens een keertje wat anders. Dus wat had ik ontdekt? Laat ik eens nasi maken, maar dan niet uit zo'n pakje, zeg maar dan met eigen kruiden. Dus ik was daar een keertje mee begonnen. Ja, weet je, en dan gebeurt het toch wel eens dat je soms eens een keertje iets te veel kruiden van een bepaald kruid neemt. En dan wordt het niet lekker door. Dan wordt het niet lekker door. Nee, koriander zou ik zeker niet te veel gebruiken. Ja, en wat doe je dan? Ja, ik eet wel door. Maar ja, de rest zei van, dat hoeven we niet, papa. Ik snap het. Ja, weet je, en zo, de ingrediënten bepalen uiteindelijk het gerecht wat je op tafel zet. Ja, tuurlijk, de bereider, ik ben daar verantwoordelijk voor. Maar ja, het zijn wel de ingrediënten die uiteindelijk de smaak bepalen. En daar wil ik het vandaag met u over gaan hebben. Over de ingrediënten die vervolgens de smaak bepalen. We gaan vandaag naar een geschiedenis van Elisa, naar 2 Koningen 4. Het is eigenlijk een hele korte geschiedenis. Een paar versen, die ga ik met u lezen. Maar ik ga er het een en ander wel van vertellen en even bij langs gaan. En dan gaan wij naar 2 Koningen 4, vers 38. Ja, en misschien wel even goed om te noemen. Elisa was een profeet, die kwam na Elia. En Elisa en Elia die zijn samen door de Jordaan getrokken. En op het moment dat zij samen door de Jordaan trokken, toen werd Elia opgenomen in de hemel. En die werd door strijdwagens van de hemel werd hij meegevoerd. En Elisa mocht vervolgens de taak van Elia overnemen. Elisa, die mocht 1 wens, of eigenlijk, ja, moet ik het een wens noemen, die mocht vragen om een gunst. Dus die vroeg het dubbele deel aan Elia. Ja, en het dubbele deel, daar valt heel veel over te zeggen. Het dubbele deel werd voornamelijk gegeven aan de eerstgeborene. Nou, dat past ook wel een beetje bij Elisa, want Elia is eigenlijk een beeld van Jezus hier op aarde. En Elisa is het beeld van de Christus. En daar kunnen we een hele ochtend over hebben, daar laat ik het voor nu even bij. Maar het is in ieder geval even goed om te weten dat Elisa een beeld is van Christus. Elisa, die had al verschillende wonderen gedaan. En met Elisa trokken profeten mee. En deze profeten waren eigenlijk leerlingprofeten. En het woord wat er eigenlijk staat in de Bijbel is zonen van de profeet. Maar het waren wel leerlingen. Een soort van profetenschool, een bijbelschool, zou u kunnen zeggen. En er waren verschillende leerlingprofeten in verschillende plaatsen. En we lezen in deze geschiedenis van Elisa dat er 50 leerlingprofeten met hem meetrokken. Ja, en laten we gewoon met elkaar de geschiedenis lezen. 2 Koningen 4, vers 38. Toen Elisa weer in Gilgal kwam, was er honger in het land. En de leerlingprofeten zaten voor hem. Hij zei tegen zijn knecht, zet de grote pot op het vuur en kook soep voor de leerlingprofeten. En een van hen ging naar het veld om groenten te plukken. Hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde colocquinten. Zijn kleed vol. Hij kwam terug en sneed ze in stukken in de soeppot, hoewel zij niet wisten wat het was. Daarna schepte men voor de mannen op om te eten. En het gebeurde nu, toen zij van die soep aten, dat ze het uitschreeuwden en zeiden, man gods, de dood is in de pot. Zij konden het niet eten. Maar hij zei, breng dan meel. En hij wierp het in de pot en zei, schep het op voor de mensen om te eten. En toen was er niets verkeerds meer in de pot. Ja, wonderlijke geschiedenis eigenlijk, als je erover gaat nadenken van wat gebeurt hier eigenlijk. Ik vind het wel mooi dat Robert, je haalde net eventjes het internet aan waar we heel veel informatie kunnen vinden, tot onze beschikking hebben, ook over de Bijbel, dat gebruiken we natuurlijk allemaal. Het mooie vind ik ook, is dat God het inzicht geeft en openbaart dingen aan de mens, aan ons, dingen die wij beter kunnen verklaren uit de schrift. Hij opent onze ogen. En een van die dingen waar ik eigenlijk afgelopen jaren wel steeds meer naar wat mij steeds meer opvalt, is dat eigenlijk zoals de Hebreeënbrief ook zegt, dat het Oude Testament, staan vooral schaduwbeelden in van de dingen die nog gaan komen. Het is eigenlijk, deze geschiedenis van Elisa is eigenlijk ook een beeld van wat nog gaat komen in de toekomst en het gaat eigenlijk om Christus. Dus als we het daar zo over hebben, dan maak ik die link ook vandaag. Goh, wat zegt deze geschiedenis nou eigenlijk? Ook over Christus. En daar wil ik vandaag bij stilstaan. Elisa die komt dus met die leerlingprofeten in Gilgal. En Gilgal, daar is ook nog heel veel van te zeggen, maar gaan we vandaag ook niet doen. Maar die komt daar met die 50 leerlingenprofeten. In 2 Koningen 8 kunt u lezen dat er een hongersnood was van 7 jaar. En in die 7 jaar leefden deze profeten en Elisa. Dus er moest soep worden gekookt, want ze moesten natuurlijk gaan eten. Dus Elisa geeft die opdracht, hup, ga soep maken. Eigenlijk staat er geen soep. Ik moet mezelf ook gelijk even corrigeren. Want het is eigenlijk meer een soort van moes of een gerecht. Ik zou eigenlijk neigen naar een stoofpotje. Ja, een stoofpotje. Dus Elisa zegt, goh, zet die pan maar op het vuur en maak een gerecht voor de leerlingprofeten. Nou, die leerlingprofeet die gaat vervolgens op pad en die komt in het veld en die komt dan een wilde slingerplant tegen, zegt onze vertaling. Maar wat staat er nou eigenlijk in de letterlijk? Een wilde wijnstok komt hij tegen. Dus die man die komt een wilde wijnstok tegen en denkt, ha, dat kan wel in het gerecht. Dus die begint te plukken, zijn hele kleed vol. En neemt die colocquinten mee. En wat doet hij? Hij snijdt ze op. Zonder dat iemand het weet wat het eigenlijk is, gooit hij ze in de soep. Gerecht. Gooit hij het in het gerecht. De mensen eten ervan. En die zeggen, man gods, er is dood in de pot. Ja, maar wat is dat nou eigenlijk, die colocquint? Een colocquint is eigenlijk een pompoenachtig iets die het wel aan een soort van slingerplant groeit. Maar de kern daarvan is eigenlijk hartstikke giftig en leidt uiteindelijk tot de dood. En zo'n colocquint is giftig, ja, en als je een heel klein beetje ervan neemt, dan kan het wel. Het werkt laxerend, ook wel eens als een soort van medicatie wordt het gebruikt. Maar ja, in grote hoeveelheden kan ik me voorstellen dat het niet zo heel erg goed werkt. Dus, man gods, de dood is in de pot. We hebben er te veel van gehad. Althans, ze hebben waarschijnlijk geproefd en gemerkt dat het bitter en giftig was. Dus vervolgens komt Elisa en gooit meel in die pot. En vervolgens is het eetbaar. Nou, ik wil eigenlijk vanochtend bij 3 dingen stilstaan met u. Ik wil eigenlijk stilstaan bij de pot. Ik wil stilstaan bij de ingrediënten en de bereider daar eigenlijk dan van. Dus die koolquint. En ik wil stilstaan bij het meel. Eerst wil ik eigenlijk even naar de pot gaan. Ja, een pot, wat wordt er van gezegd in de Bijbel? En wat voor pot moeten we denken? In Leviticus 26 wordt er geschreven dat er gekookt werd in een aardewerk of in een koperen pot. En een koperen pot werd ook in de tempel gebruikt. Maar ik ga ervan uit dat in die tijd niet iedereen een koperen pot thuis had staan. En dat het vrij gangbaar was om uit aardewerk te koken. Nou, als ik kijk naar aardewerk, ben ik eens gaan zoeken, goh, wat kom ik dan tegen? Het liedje wat Lise opgaf, was niet geheel toevallig uiteraard. Want als ik denk aan aardewerk, denk ik aan de klei van de pottenbakker. En ik wil met u een aantal schriftplaatsen langs, om te kijken, hey, wat zegt nou de Bijbel eigenlijk over de pot, over het aardewerk. En wat moeten we daar nou eigenlijk onder verstaan, onder zo'n pot? Ik wil eigenlijk beginnen in, ik denk eigenlijk, Robert, dat jij Jesaja 45 net hebt aangehaald. Klopt dat of niet? Ja, nou, daar gaan we gelijk maar even heen. En ik had hier staan dat ik vanaf vers 5 tot 13 wil lezen. Dus dan hou ik mij er maar aan. Jesaja 45, vers 5 tot 13. Ik ben de Heere en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende, opdat men zal weten van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak vrede en schep het onheil. Letterlijk het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Druip hemel van boven en laat de wolken gerechtigheid uitgieten. Laat de aarde zich openen, laat de wolken heil voortbrengen en laat de hele aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen. Ik, de Heere, heb het geschapen. Wee hem die tegen zijn formeerder opneemt een potscherf tussen aardescherven. Zal het leen soms tegen zijn formeerder zeggen, wat maakt u? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? Wee hem die tegen zijn vader zegt, wat verwekt u? Of tegen dienstvrouw, wat baat u? Zo zegt de Heere, de Heilige van Israël, zijn formeerder. Zij hebben mij naar de toekomstige dingen gevraagd aangaande mijn kinderen. Zou u mij bevel geven aangaande het werk van mijn handen? Ik heb de aarde gemaakt. Ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het, mijn handen hebben de hemel uitgespannen. En aan heel zijn sterrenleger geef ik mijn bevelen. Ik heb Kores doen opstaan in gerechtigheid en al mijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn ballingen vrijlaten, zonder betaling en zonder geschenk, zegt de Heere van de legermachten. Ik lees expres eventjes door tot dit vers, want daar kom ik zo meteen even op. Ja, klei in de hand van de pottenbakker. Waar kunnen we dan aan denken? Dit klei, wie is het? En u weet, klei staat voornamelijk ook voor Israël. Zoals we in Jeremia 18 kunnen lezen. Maar het gaat ook over de mens. Want God is het die de mens gemaakt heeft. Die de mens geformeerd heeft. uit het klei gemaakt. Uit het stof is Adam gemaakt. En ja, wie is de mens dat hij God tegenspreekt? God is het die de hoogste is. Die de pottenbakker is. Die het klei formeert. Ja, en dan vaak denken wij dus aan het klei, aan Israël en aan de mens. Maar ik ben expres wat doorgelezen, ook naar vers 13, omdat het ook hier over Kores gaat. En ik weet niet of u weet wie Kores is. Jesaja leefde ongeveer 150 jaar uit mijn hoofd. Voordat de twee stammen in ballingschap werden gebracht. En vervolgens leest u in Daniël hoe die twee stammen uiteindelijk, of Israël, weer terug wordt gebracht, het land in. Maar er is één machthebber op dat moment, dat is Kores. En dat is helemaal geen Israëliet, dat was de koning die zei, ik laat het volk weer teruggaan naar het land, naar de 70 jaren. En die Kores, die wordt door God genoemd, hier bij monden van Jesaja, een herder en een gezalfde. Ja, dan kunnen we het hebben over het klei, Israël als het klei, maar ook de mens en Kores dus ook. Als klei in de hand van de pottenbakker. God vormt het. Ik neem u ook even mee naar Romeinen, want dat is ook zo'n prachtig gedeelte, Romeinen 9. Nog zo'n geschiedenis waarin duidelijk wordt dat iedereen klei is van de hand van de pottenbakker. Ik begin even te lezen bij vers 9. En het gaat er eigenlijk, dit gedeelte gaat er eigenlijk over dat God kiest wat hij wil. Hij kiest de mensen uit die hij gebruikt. Hij kiest wie hij lief heeft. Hij kiest wie hij haat. En dan citeer ik eigenlijk de voorgaande versen. Hij had Jacob lief en Esau heeft hij gehaat. Ja, en waarom? Ja, waarom? Waarom Esau wel en Jacob niet? Ja, dat was het plan van God. Hij heeft allen onder de... ongerechtigheid opgesloten... om zich uiteindelijk, zoals Romeinen 11 zegt, ook over allen te ontfermen. Maar hoe God werkt, dat weten we niet altijd precies. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Maar in ieder geval, het is zo. Jacob had hij lief, Esau heeft hij gehaat. En begin ik even in vers 9 te lezen. Zeg ik dat goed? Nee, vers 15 begin ik te lezen. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn over wie zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Want de schrift zegt tegen de farao, juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik in u mijn kracht bewijzen zou en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. U zult dan tegen mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Maar o mens, wie bent u dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit hetzelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol en het andere tot een ander tot een oneervol voorwerp te maken? God, die ook de farao gebruikt heeft, die ook klei is in de hand van de pottenbakker, wiens hart hij heeft verhard, zodat Israël nog niet weg kon. En dat kunt u lezen in Exodus, na de eerste 5 plagen. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zoals ook de farao, zoals ook de Kores, en zo zijn eigenlijk alle mensen. Klei in de hand van de pottenbakker. Dus dan weer even terug naar die pot. Even weer terug naar het beeld. De pot is volgens mij in dit gedeelte van Elisha een beeld van de mens. Nou, gaan we door naar de ingrediënten, de coloquint. Ja, waar is dat dan een beeld van? De coloquint is een, nou, wat ik net ook al zei, een bitter en giftige plant. Ja, waaraan je doodgaat. En nou was er één heel opmerkelijke geschiedenis die een gelijkenis toont. Of eigenlijk niet eens een geschiedenis. Uit Leviticus ga ik zo meteen even met u naartoe. Ik ga hem niet helemaal lezen, maar ik geef er wel een korte samenvatting van. Een instelling waarbij als de man dacht dat de vrouw vreemd was gegaan, dat dezelfde handelingen, of nee, dat dezelfde ingrediënten werden gebruikt om eigenlijk recht te spreken door de priester. Ik neem u even, of ik ga even vertellen, nummer 5. Op het moment dat een vrouw, een man dacht, een vrouw is vreemd gegaan, moest hij zijn vrouw meenemen naar de priester en moesten ze ook gerstemeel meenemen naar de priester. De vrouw moest op dat moment de meel vasthouden in haar hand en de priester pakte een pot met water of een kom met water en gooide daar aarde bij, zodat het water eigenlijk bitter werd. Dan werd er vervolgens uitgesproken op het moment dat deze vrouw het water dronk, moest zij de meel bewegen voor het aangezicht van de Heere. Op het moment dat bleek dat zij vreemd was gegaan, werd het water bitter in de buik en werd zij onvruchtbaar. Net zoals bij de coloquint. De coloquint zorgde voor bitterheid en uiteindelijk dus dood, want onvruchtbaarheid heeft alles te maken met dood. Geen leven kunnen voortbrengen. Op het moment dat die meel bewogen werd en zij niet vreemd was gegaan, bleek het bittere water wat in haar zat teniet gedaan werd en zij bleef vruchtbaar. Zij bleef leven. Ik vond het heel opmerkelijk hoe deze twee geschiedenissen, totaal anders, maar wel met dezelfde ingrediënten, het gerstemeel en het water, het bittere water. Wat is dat? Hè? Het bittere water uit nummer 5 en de bittere coloquint uit 2 Koningen 4. Dat die zo samengaan. Heel wonderlijk. En allebei hebben ze te maken met leven. Dood en leven. Ja, en dan vervolgens, waar moet ik dan eigenlijk nog meer aan denken op het moment dat de dood in de pot is? Ja, die is vrij voor de hand liggend. Dan gaan mijn gedachten toch wel uit naar de zonde die de mens doet of gedaan heeft. En eigenlijk begint het natuurlijk bij Adam en Eva. Zij leefden in het paradijs. Ze mochten niet eten van de boom van goed en kwaad. En deden dat toch, of in ieder geval Eva at van die vrucht. En vervolgens, zoals Timotheus ook zegt, Eva werd verleid en Adam is vervolgens meegegaan. Ook weer een prachtig beeld van Christus. En vervolgens, doordat zij ongehoorzaam waren, werden zij doelmissers. Ja, en als je een doelmisser bent, dan kun je niet meer in de nabijheid van God leven. En vervolgens zegt Genesis 3 ook, op het moment dat ze zouden eten, nog blijven eten van de boom des levens, zouden ze eeuwig leven. Ik blijf nu even uit de discussie van, hey, is het dan vervolgens nu dat de dood er misschien al wel was in de Hof van Eden? En hadden ze de boom des levens nodig om te blijven leven? In ieder geval, de zonde heeft ervoor gezorgd, het ongeloof, het missen van het doel in de nabijheid van God te zijn, om te doen wat hij eigenlijk zegt, heeft ertoe geleid dat Adam en Eva uit de hof werden gedreven. Nou, en dan als ik dan denk aan Romeinen 5, vers 12, dat zegt, wel goed citeren natuurlijk, daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Dat gerecht, daar kwam de dood in, daar kwam zonde in, en dus ook de dood. En dat heeft dan vervolgens voor die ene leerlingprofeet die ervan at, maar ook voor die andere leerlingprofeten werd het de dood. Ja, en die zonde, zo geldt dat ook voor ons. Wij leven ook in zonde. Althans, het vlees leeft in de zonde. Maar wij weten dat Christus is opgestaan. En dat de genade van God en het geloof ervoor heeft gezorgd dat wij mogen leven. Dat die zonde niet meer over ons heerst. Dat wij vlekkeloos zijn voor hem. Voor God. In zijn Zoon Jezus Christus. Ja, en dan moest ik eigenlijk ook nog wel denken, als we het hebben over het beeld van dat gerecht, van die ingrediënten, van die colloquinten. Wat is giftig? Ja, eigenlijk zijn de woorden, de prediking, kan ook giftig zijn. Ja, en wat bedoel ik daar dan eigenlijk mee? Ja, eigenlijk moeten we gewoon even naar 2 Timotheus gaan. Want die geeft dat wel mooi aan, Paulus geeft dat wel mooi aan, wat er daar gebeurt. 2 Timotheus 2. En dan begin ik even te lezen in vers 11. Dit is een betrouwbaar woord. Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. En als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in herinnering en bezweer hun ten overstaan van de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Maar ontwijk onheilige en inhoudsloze praat, want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en breken het geloof van sommigen af. Ja, die Hymenaeus en Philetus, waren twee mensen die predikten. Maar die predikten niet, die predikten dat de opstanding al plaats had gevonden. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Wij zijn opgewekt, maar we zijn nog niet opgestaan. Ja, en zo zijn er natuurlijk in de christenheid meerdere voorbeelden te geven. Over prediking die niet klopt. Of die helemaal afwijkt van wat God eigenlijk bedoelt. Ja, en dat kan tot in het kleinste detail gaan. Maar ik moest even denken, want Romein 1 zegt, heel mooi, dat het schepsel ervoor gekozen heeft om de schepper niet meer te vereren, maar het schepsel te vereren. Dus wat dat de mens eert dus de andere mens. Of eert een afgodsbeeld, zoals Robert ook al mooi noemde. Ja, en om dan toch eventjes in Rome te blijven. We waren trouwens ook vlakbij op vakantie, maar ik was al eerder in Rome geweest. Prachtige stad. Is dat Maria? Ja, weet je, dat staat in de katholieke kerk. He? Is Maria een belangrijk persoon? Terwijl ik denk van, ja, maar weet je, dat leidt af van waar het uiteindelijk om gaat. Het gaat niet om Maria. Het gaat ook niet enkel en alleen om Jezus en zijn kruisiging. Het gaat ook niet alleen om de werken die wij moeten doen. Om behouden te worden. Wij hoeven niet te werken uit de wet. Nee, dat is allemaal al gedaan. Christus heeft het voor ons gedaan. Hij is de opstanding en het leven. En geloven we dat Hij de opstanding en het leven is, dan mogen we leven in zijn Zoon, Christus. Ja, en ik denk, er is heel veel prediking die giftig is. Maar daarvoor roept Paulus ons ook op om goed de schrift te blijven onderzoeken. En goed te weten wat wel en wat niet klopt. Dus ik zou zeggen, hou uw ogen vooral ook open. Dan ga ik als laatste met u naar een mail. Ja, want dat mail, en ik heb het natuurlijk al gezegd net eigenlijk, een prachtig beeld van Christus. Elisa, die vervolgens de meel bij het gerecht doet en het leven daar weer. Dat, en de, het leven eigenlijk weer wordt gegeven aan de leerlingprofeten. Ja, en als ik dan denk aan de meel, dan heb je verschillende soorten meel. Dan heb je tarwemeel, dan heb je gerstemeel. In nummer 5 was het trouwens de gerstemeel. Kom je niet zo heel vaak tegen in de Bijbel. Tarwemeel is van iets later. Gerstemeel hoort bij de eerste oogst. En misschien bent u wel bekend met de hoogtijdagen in de Bijbel, de feesten in de Bijbel. Dan hebben we het over, eerst is het Pascha, tweede is de ongezuurde broden. Valt net na elkaar, dan krijgen we de dag van de eerstelingsschoof. En de dag van de eerstelingsschoof wordt gerstenoogst wordt bewogen voor de Heere. Ja, en op de dag dat Christus opstond, was de dag van de eerstelingsschoof. En een prachtig beeld daarin is te zien dat Hij, het is de eersteling van de gerstenoogst. En 1 Korinthe 15 noemt hem ook de eersteling die opstond uit de dood. Ja, en dan is het Jezus die zelf natuurlijk ook een aantal keren aangeeft. In Johannes 6, ik ben het levende brood. Of denk eens aan het laatste avondmaal. Dit is mijn lichaam, dit brood wat ik nu breek, dat is voor u gegeven. Ja, en dat meel, het staat er niet bij in 2 Koningen 4, zou best nog wel eens gerstemeel kunnen zijn. Ja, en dan wordt het voor mij alleen maar mooier, deze geschiedenis, wat wijst op de Christus. Ja, dat meel, dat geeft het leven. Die gerstenoogst, die eersteling van de gerstenoogst. Die heeft het leven gegeven door de opstanding. Ja, en dan is natuurlijk even de vraag, welk ingrediënt geeft uw gerecht smaak, had ik zo opgeschreven. Zullen we daarvoor naar Efeze 2 gaan? Efeze 2, vers 4 tot 9. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat is niet uit u. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Het is gegeven. Je hoeft er niet voor te werken. Sterker nog, het geloof is een gave van God. En door dat geloof mogen wij leven. En hoeven wij niet, net zoals die leerlingprofeet, die hoefde dat niet, die maakte misschien de fout, dat hij dacht, ik maak het gerecht wat lekkerder, door lekker van die vruchten erbij te gooien. Ja, als je er zelf iets bij gaat voegen, dan werkt het niet. Dan gaat het altijd verkeerd. Want waar mensen iets proberen te doen, dan gaat het geheid fout. Maar laat het maar over aan hem, aan God, die het leven geeft. En vertrouw maar op hem. Dan komt het allemaal goed. En uit zijn genade mogen wij leven, in zijn liefde. En mogen weten dat we met hem mogen leven. Amen. Zullen wij met elkaar de Heer danken. Ja, Heer, dank u wel voor uw woord, Heer. Dat wij mogen onderzoeken wat u ons te vertellen hebt. Heer, dat u van het bittere, giftige een levendmakend gerecht maakt, Heer, voor die leerlingprofeten. Heer, dank u wel dat u ons bittere leven, misschien ook met pijn, verdriet, angst, Heer, dat u het goed maakt, Heer. Dat u een leven met vreugde maakt. Misschien niet altijd in dit leven, maar dat we mogen weten wat onze hoop is, Heer, in Christus Jezus. Heer, dank u wel dat u daarin voorziet, Heer, dat u de zonde hebt weggenomen. Heer, dat u dat gedaan hebt door uw Zoon. Heer, dank u wel voor uw grote liefde, voor uw trouw, Heer. En dat we mogen weten dat u altijd nabij bent. Ook als we straks weer naar huis gaan, Heer, dat u voor ons zorgt. Heer, dat u van ons houdt en dat u nooit laat varen de werken van uw handen, Heer. Dank u wel voor wie u bent, Heer. Amen.